Genesis hoofdstuk 22. We hebben het zojuist gelezen. En ik denk dat we ook allemaal wel kunnen zeggen dat we allemaal daar wel dingen over gehoord hebben. We hebben er waarschijnlijk preken over gehoord. We hebben er waarschijnlijk studies over gehoord. Misschien hebben we er zelf wel studies over gegeven. Maar vandaag wil ik even vooral kijken naar dit verhaal vanuit het oogpunt van een vader en een moeder. Het verhaal gaat natuurlijk enerzijds over Abraham. Er staat zo in vers 1: en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Maar we weten natuurlijk ook tegelijkertijd dat Abraham een vrouw had, Sarai. En dat het ook haar zoon was. En dat oogpunt, dat wil ik vandaag even eruit lichten. Het oogpunt van een vader en het oogpunt van een moeder. En God, die vraagt aan deze vader en aan deze moeder. Vers 2, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Vader en moeder, Abraham en Sara. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. Dat zijn best pittige woorden, als we daarover na gaan denken. Neem toch uw zoon, uw enig geboren zoon, die u lief hebt. We hebben hier vandaag ook verschillende mensen met kinderen. Ivo, twee van die kleintjes, je kleine dochter, je kleine zoon. Je zou er niet aan moeten denken om een van hun te verliezen. Ik heb een tante die één zoon heeft, of had, die op 16-jarige leeftijd door een brommerongeluk is overleden. Ze is nu 95, haar man is overleden, ze is 95, ik ga haar af en toe nog opzoeken. En elke keer als ik er ben, dan zie ik weer de traantjes naar boven komen. Want ergens op een bepaald moment, dan wordt haar kind wel genoemd. Want dat zit nog steeds diep in haar. En dan zegt zij ook altijd van ja, een vader en een moeder verliezen, dat lukt wel. Een partner verliezen, dat wordt al veel moeilijker. Maar een kind verliezen. En dan ook nog eens voor mijn tante in dat geval haar enige zoon. Hij was 16. Een brommerongeluk. Hij ging 's middags weg. Er was geen tijd om afscheid te nemen. En een uur later krijg je een telefoontje of de politie komt aan de deur. Je zoon heeft een ongeluk gehad. Ik denk dat we mogen zeggen, met de woorden van iemand anders, toen mijn zoontje ziek was, toen had ik een gedachte over hoe het zou zijn als hij overleden was. Hij zegt, maar toen hij overleden was, toen ging ik pas echt ervaren wat het betekent om een kind te verliezen. En zo zien we ook hier deze Bijbelverhalen. Abraham was ook gewoon een mens van vlees en bloed, zoals wij zijn. Abraham had ook vadergevoelens. Sara had moedergevoelens. Deze twee mensen waren niet anders dan wij. Misschien een andere tijd, ja, dat was het wel. Maar ze waren net zoals wij. Ook zij kenden hun teleurstellingen. Ook zij kenden hun pijn. Ook zij kenden hun verdriet. Ook zij kenden hun teleurstellingen. En ook zij op dit moment werd gevraagd om het prachtigste, het grootste geschenk. Om het terug te geven aan God. En wat dan zo mooi is, dat in vers 3 geschreven staat, toen stond Abram 's morgens vroeg op en hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaak zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Abraham ging. Met zijn mooiste, met zijn prachtigste, met zijn enige bezit, die enige geboren zoon. En dan staat er in vers 12, toen zeide hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige zoon, mij niet onthouden heeft. Abraham stond klaar. Om zijn prachtigste, om zijn mooiste bezit terug te geven aan God. Hij was daar actief in. Om datgene te geven wat God hem vroeg. Dan staat hier ook dat ene woordje dat u Godvrezend bent. Dat is zo belangrijk, ook in onze levens. Maar weet je, ook in onze levens komen die momenten dat wij dat prachtige geschenk. En bij de ene is het dit en bij de ander is het weer iets anders. We komen op momenten in onze levens waarvan we niet weten waarom, waarvan we niet weten hoe. Waarvan we niet weten waar het vandaan komt. Waarvan we niet weten de A of de Z. Maar we worden gedrongen op een weg. Waar is God naar op zoek? God is op zoek naar mensen. Die als zij gedrongen worden in bepaalde wegen. Dat zij gaan, ondanks de pijn, ondanks het verdriet. Maar dan staat er zo voor onze vertroosting, voor onze bemoediging. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Wat een prachtige woorden. Wat een woorden van vertroosting. Wat zijn dit woorden van hoop. Vader en moeder, ze geven hun prachtigste bezit. En God zegt, je bent Godvrezend. Ik zie dat je mij niets onthouden hebt. En dat opnieuw is waar God naar op zoek is. God is op zoek naar mensen die zonder grenzen God willen dienen. Zoals Jezus de Vader heeft gediend zonder grenzen. En ja, wij weten niet altijd waarom. Wij zijn vanuit onze menselijke natuur altijd weer geneigd om te willen begrijpen. We zijn altijd weer geneigd om te willen zien waarom en het hoe. Maar dat wordt simpelweg. Eenvoudig weg. Vaak helemaal niet aan ons verteld. Maar de weg ligt wel voor ons. De weg moeten we wel gaan. En ja, Annemarie, Nita, andere, Jan. Er zijn bepaalde dingen in jullie levens waarvan je ook misschien zegt waarom en hoe. Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij als gelovigen in de woorden van onze studie vanochtend tegen elkaar kunnen zeggen: Nita, Annemarie, Jan, anderen, wat mag ik, wat kan ik voor je doen? En uiteindelijk doen we dat voor allemaal. Wat mag ik, wat kan ik voor je doen? Als jij in jouw leven aan het geven ben, datgene waar je helemaal niks van begrijpt, waar je helemaal niks van snapt. En aan de andere kant mogen wij ook weten. Hoe doet God het? We weten het niet. Maar God gaat erin voorzien. Dat is zijn belofte. God zal erin voorzien. Dit zijn soms zo van die verhalen waarvan we zeggen, oh, in de Bijbelklasse met de kinderen, we hebben het over Abraham gehad en over die ram en over Isaak en over dit en over dat. Hoe belangrijk zijn deze verhalen voor ons vandaag, op dit moment, deze week, deze maand, dit jaar, deze jaren. Dat we toch uiteindelijk mogen weten, God zal erin voorzien. Hoe? Dat weten we niet. Wanneer? Dat weten we ook niet. Maar God zal erin voorzien. Met die woorden zullen we gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 16. Daar lezen wij de volgende woorden. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernield. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend, eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van een ogenblik. Maar de dingen die men ziet, niet ziet, die zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend en welbehagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van God openbaar worden, de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Soms kom je wel eens van die passages in de Bijbel tegen, dat je even met je ogen knippert. Soms kom je wel eens van die passages tegen in de Bijbel dat je denkt van, wat? En ja, dat is nu de wereld van God. Dat is een wereld van, wat? Wauw! Ja! Dat is het geheim. En hier vinden we het geheim van Paulus. Laten we daar voor de tijd die ons gegeven is, wat bij stilstaan. Paulus zegt in vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernield. Dit is nou een van die prachtige dingen van geloof. Dit is de rijkdom van onze levens. Onze rijkdom is niet dat onze levens over rozen gaan. Onze rijkdom is niet dat wij in het leven geen tegenslag krijgen. Onze rijkdom is niet dat het altijd goed zal gaan. Maar onze rijkdom is dat God ons vernieuwt in ons binnenste. Dag bij dag. Hoe doet God dat? Vanochtend zijn we allemaal wakker geworden. En hebben we gegeten. We hebben gedronken. Als we straks thuiskomen, gaan we weer eten en gaan we weer drinken. Als het vanavond 6 uur wordt, gaan we weer eten en weer drinken. Morgenochtend, als het weer dag wordt, gaan we weer eten en weer drinken. En wat doet dat? Dat houdt ons lichaam, ons fysieke lichaam bezig. Dat houdt ons fysieke lichaam in stand. Dat geeft elke keer weer nieuwe krachten. En zo is het ook met het kind van God. Het kind van God heeft toegang tot het levende water. Het kind van God heeft toegang tot het levende brood. Zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei, die put, ja, daar moet je elke keer weer terug naartoe. Vanavond moet je eten, morgenochtend moet je eten, morgenmiddag moet je eten, morgenavond moet je eten. Het houdt niet op. Elke keer opnieuw moet je weer naar de winkel. Dingen halen om te eten. Maar Jezus zegt, als je mij kent, dan heb je een bron van levend water in je zitten. Die opspringt ten eeuwige leven. 1 keer kom je drinken. En het is een fontein waar je van blijft drinken ten eeuwige leven. Dat woord van God, wat wij eten en wat wij drinken. Wat gebeurt er in onze gedachtes als wij dat woord van God in ons opnemen? Elke dag worden wij vernieuwd. God is als het ware een restauratieproces aan het uitwerken in onze harten. In onze gedachten, in onze innerlijke mens. En wat zegt die mens? Die mens leert, ook al ga ik door een vallei van de schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want u bent bij mij. Dat leert het kind van God. Het kind van God leert, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Het kind van God leert, kijk op naar de bergen waar uw kracht vandaan komt. Het kind van God leert, wij hebben de Heilige Geest gekregen die ons van binnen sterkt en kracht geeft. Wij leren door het lezen van het woord van God dat God in ons kan doen wat wij niet kunnen bidden of niet kunnen beseffen. Het woord van God leert ons dat Hij van ons houdt. Het woord van God leert ons dat wij belangrijk zijn voor Hem. Het woord van God rekent af met al onze gevoelens, met al onze gedachten. En zo zegt Paulus, daarom verliezen wij de hoop niet. Dat is wat God in onze harten, in onze leven aan het doen is. Restauratie. En daarom is het natuurlijk wel belangrijk, zoals het boek van Matteüs ons dat leert, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het is wel belangrijk dat wij eten. En het is niet alleen maar belangrijk dat wij eten, het is belangrijk dat we gedoseerd eten. Het is belangrijk dat we gezond eten. Het is belangrijk dat we de televisie uitzetten. Waar we van allerlei dingen horen die uiteindelijk allemaal vaak niet waar zijn. Maar we vullen onze gedachten er soms wel mee. Het is tijd dat we de computer uitzetten. Het is tijd dat we de telefoon uitzetten. Het wordt tijd dat we samen dat woord van God met elkaar delen. Het wordt tijd dat vaders aan de keukentafel zitten en zeggen, kinderen, laten we dat woord van God openen. Laten we gaan eten. Laten we gaan drinken van het geestelijke voedsel. En waar dat geestelijke voedsel binnenkomt, in een goed gedoseerd dieet. Daar worden krachtige lichamen geboren. En krachtige lichamen onderhouden. Daarom verliezen wij de moed niet. Als dat woord van God in ons woont. Als dat woord van God in ons werkt. Dan kunnen wij staan als Abraham. Dan kunnen wij staan als Sarah. Want wat staat er dan ook geschreven in vers 18? Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van een ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Op het moment dat wij geboren worden, komen wij in een aards systeem terecht. En voor sommigen van jullie die 16, 17, 18 zijn, 20, ik weet niet precies hoe oud jullie zijn. Maar jullie kunnen ook al meepraten over dingen die je misschien gehad hebt in het verleden die er niet meer zijn. Sommige mensen moeten een hond verliezen. Andere mensen die denken, oh ja, die auto, die had ik vroeger, maar ja, nu ligt die op de schroothulp. En zo is dit leven. Dit leven, daar zijn allemaal dingen van ogenblikken, van momenten. Sommige dingen wat langer. We hebben, als ik het goed heb, een eendagsvlieg. Zoals de naam zegt, hij leeft inderdaad maar echt één dag. Er zijn dingen die misschien wel 300, 400, 500 jaar leven. Er zijn bomen, die zijn zeer oud. Maar uiteindelijk leven wij in een systeem waar alle dingen van een ogenblik zijn. En wat doet de gelovige? De gelovige die gaat zich niet richten op de dingen van het ogenblik. Maar de gelovige die richt zijn ogen op de dingen die men niet ziet. En daar zit onze grote kracht. Onze blik staat gericht op God en niet meer op die aardse dingen. En denk eens terug aan Abraham. Hoe was het mogelijk voor Abraham? Kijk eens naar de woorden. Ik vind dat altijd prachtig hoe dat gezegd wordt in Genesis 22. Kijk eens naar vers 5. Genesis 22, vers 5. Abram zeide tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Wat? Begrijpen wij wat hier gezegd wordt? Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Zien we dat? Dit is de vernieuwing van die binnenste mens. Die zegt, wij gaan samen naar boven en samen komen we weer terug. En toch had God gezegd, je moet je zoon gaan offeren. Wauw, dit is geloof. Dit is de vernieuwing van dag tot dag. In Hebreeën hoofdstuk 11. Daar lezen wij die mooie woorden. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf. Hoor je deze woorden? Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Met andere woorden, hoe ging God dit oplossen? God wist het, Abraham wist het niet. Maar Abraham wist wel, ik krijg mijn zoon terug, want God heeft gesproken over een nageslacht. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Dat is kijken naar de dingen die niet zichtbaar zijn, in plaats van die dingen die wel zichtbaar zijn. Broeders en zusters, soms, misschien wel heel vaak, moeten wij gewoon een beslissing maken. Want als wij leven door onze gevoelens, wat gebeurt er dan? Dan kom je terecht in een spiraal. Als je leeft door wat je voelt, dan is de ene dag hier en de volgende dag kan wel eens hier zijn. Maar als je leeft door geloof, dan komt alles in evenwicht. Zeggen we dat dit makkelijk is? Nee, dit is niet makkelijk. Zeggen we dat dit eenvoudig is? Nee, dit is niet eenvoudig. Maar wat zeggen we wel? Als we ons laten vernieuwen, elke dag weer opnieuw, dan mogen we dit punt bereiken, samen met God. Dat in wat voor situatie ook maar zijn, we ook maar zijn, dat we toch kunnen zeggen, ik ben vol goede moed. Wat had er gebeurd al als Abraham met zijn menselijke ogen gekeken? Al had Abraham gekeken naar die dingen die van het ogenblik zijn. Dan zag hij zijn zoon, hij zag zijn kind, hij zag een offer, hij zag een mes. Hij zag het al voor hem. Isaac, hij is verdwenen. En wat gaat er gebeuren met mijn belofte? Maar toen Abraham in de voetstappen van het geloof stapte, zei hij, ik weet, God heeft gesproken van een nageslacht. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, ik weet niet wat, maar God zal iets gaan doen waardoor dat nageslacht een realiteit wordt. En dat is uiteindelijk wat we zien hierin. En dat is zo belangrijk voor ons als gelovigen. Dat is ook waarom de Bijbel hier in deze passage ons voorgaat. Wij leven niet door aanschouwen, maar wij leven door het geloof. 2 Korinthe 5, vers 7. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Want wat gebeurt er als je gaat leven door aanschouwing? Als je gaat leven door je eigen gedachten, door de menselijke gedachten, door die menselijke emoties. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? dan verlies je jezelf. In jezelf. Maar voor hen die opkijken door dat geloof. Dat geloof van Abraham. Die zegt, mijn Heere zal erin voorzien. En dat is onze kracht. Dat is onze rijkdom. Dat is onze hoop. Voor sommigen die terugkijken in hun leven. Die zeggen, ben ik het wel waard? En het geloof zegt, ja, je bent het waard. Voor degene die hun ogen openen en om zich heen kijken en dingen zien die niet aantrekkelijk zijn. Wat is het antwoord? Het antwoord is geloof. We praten er soms zo vaak over, dat woordje geloof. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo simpel. Eigenlijk is dat helemaal niet zo makkelijk. De rechtvaardige zal leven door geloof. Het begint al bijna op de eerste pagina van de Bijbel. De rechtvaardige zal leven door het geloof. Maar dat is onze hoop. Dat is onze glorie. Dat is onze vrede. Dat is onze goede moed. En zo zegt Paulus in hoofdstuk 5, vers 6 opnieuw. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. We voelen het niet. We ervaren dit misschien niet altijd. Totdat wij die bril opzetten van het geloof. En wat zien we dan? Dat woord moed. Dat betekent dat we sterk zijn. Dit woord moed betekent overmoedigheid. Dit woord moed, dat spreekt van zekerheid. Van zelfverzekerdheid. Door het geloof. En dat is waar Paulus van zegt, wij zijn altijd vol goede moed. We zijn altijd opgewekt. We zijn altijd krachtig van binnen. We zijn altijd sterk van binnen. Ja, wij wandelen door geloof en niet door het aanschouwen. Hoe ziet onze focus eruit? Daar gaat het om. En een focus kan alleen maar komen op het moment dat je goed hebt gegeten. Een goede focus kan alleen maar komen op het moment dat je goed hebt gedronken. We zien dat ook in het aardse leven. Als je goed gedronken hebt en goed geslapen hebt en goed gegeten hebt, dan kan je ook goed functioneren. Maar hoe langer jij niet eet, hoe langer jij niet drinkt, hoe langer jij niet rust, uiteindelijk kan er niks meer uit je handen komen. Eigenlijk is het ook zo met het geloof. Dat geloof, dat vraagt van ons een oprechte aandacht voor geestelijke zaken. Maar als we die aandacht hebben voor die geestelijke zaken, dan zullen wij in staat zijn om te zeggen, samen met Paulus, wij zijn vol goede moed. Dan kunnen wij zeggen, zelfs in het moeilijkste uur, zelfs in ons laatste uur. Wij zijn vol goede moed. Waarom? Wij leven niet voor deze wereld. Wij leven voor het nieuwe lichaam. Die plaats mag krijgen als het hemelse Jeruzalem nederdaalt. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is onze hoop. Dat is een zekerheid. In het leven van de gelovigen. Broeders en zusters. Nee, het is niet simpel. Het is niet eenvoudig. Maar met God met zijn werk in onze harten, met zijn levende water en zijn levende brood uitgestort in onze harten en onze gedachten, zullen wij op dat moment komen dat wij ook kunnen zeggen, wij zijn vol van goede moed. Amen.